onze hulp
en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeenten uit Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85, het eerste vers. We willen, gemeente, eerst belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna uit Psalm 32 het zesde vers. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Psalm 32 vers 6. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing, gemeente, voor deze avond vindt ge in de profetieën van Habakuk en daarvan het derde hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. Ik noem u dus een van de laatste profeten uit het Oude Testament, de profetieën van Habakuk, en daarvan het derde hoofdstuk, te beginnen bij vers 1. Een gebed van Habakuk, de profeet op Chigionoot. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als van het licht. Hij had hoornen aan zijn hand en daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen, de gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kushan onder de ijdelheid, de gordijnen van het land van Midian schudden. Was de Heer ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen. Met glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad gij door het land, met toren dorstte gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondde het hoofd van het huis van de goddeloze, ontblotende de grond tot de hals toe. Gij doorboorde met zijn staven het hoofd zijner dorplieden. Ze hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden alsof zij de ellendigen in het verborgen zouden opeten. Gij betrad met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd, voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Zeker, ik zal rusten ten dage der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal, en de velden geen spijs voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn sterkte, en hij zal mijn voeten maken als der hinden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten, voor de opperzangmeester op mijn negenoot. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons bidden. Heere, leer ons bidden als Habakuk, die ontdekte dat gij de aarde doorwandelde, dat de bergen het zwaar hadden onder uw treden, en de aarde werd gekloofd, dat gij de rivieren trok, die ontdekte dat de volkeren samen vergaderd tegen u en uw Israël minder waren dan iets in ijdelheid, maar dat uw eigen volk niet hebt gespaard, maar door de dorpen en steden en gehuchten zijt heen gegaan, en daar uw gerichten, uw oordelen hebt volvoerd, zo dat hij beefde. En wie zou niet beven voor uw heilige majesteit, wanneer gij iets van de lichtglans van uw heiligheid openbaart, waardoor wij in uw licht worden gesteld, in de lichtkring van uw heilige majesteit, waarin alle andere dingen ons wel vergaan, en wij sidderen voor uw majesteit, voor uw gerechtigheid en voor uw heiligheid, omdat gij God zijt en geen mens, en omdat wij vlees zijn, verkocht onder de zonde. Wat is het een eeuwig wonder, Heere, dat gij in dat voortschrijden over de aarde ook vandaag in de omhulling van uw oordelen en gerichten, en niet alleen daar waar mensen dood neervallen, niet alleen daar waar mensen getroffen worden door allerlei rampen en onheilen, maar ook daar waar gij het hart vet maakt tot de dag der slachting, en in weelderig vermaak ons volk, de volkeren van Europa, doet rijpen tot de dag van het oordeel. Wat is het een wonder dat de gangen der eeuwen van u zijn, en dat uw treden, welke pestilentiëns ook verspreiden, vol zijn van uw heil. Waar mensen staan bij lege stallen, waar mensen staan bij kaal gevreten velden, waar mensen staan bij de puinhopen van hun aards geluk, daar nochtans een vreugde is, zo groot en zo diep en zo vol, dat daar is een opspringen tot een heilige rijdans met u, de levende God, over de heerlijkheid van uw onderwijs en van uw genade. Geef, Heere, dat wij dat verstaan, en wil gij vanavond ons met uw woord voorlichten, zodat wij de dingen ordelijk in hun verband en door uw heilige geest samengesmeed in de eenheid van u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, bijzonder ook door de toepassende kracht van die geest, vanavond naar voren mogen brengen, en dat wij het inleven, dat gij een God zijt die de goddeloze rechtvaardigt om niet. We bidden u een zegen voor de gemeente in al haar gestalten en gesteldheden, in al haar droefheid en vreugde, in al haar voor- en tegenspoed. Wij bidden u bovenal om de ontdekkende kracht van uw geest, opdat zondaren zondaren worden. En wees gij met allen die met ons meeluisteren door de kerktelefoon, die hier graag zouden willen zijn, maar door ouderdom of ziekte verhinderd zijn. Wil gij ze bezoeken met uw heil. Wil gij overal daar zijn waar diepe nood is, en waar zorg is, waar verminking is, waar vereenzaming is. De zonde maakt ons zo diep ongelukkig in de huwelijken en de gezinnen. Wanneer elders niet wandelen in uw wegen, of kinderen zich inzetten en tegen uw heilzame geboden. Wil gij, heren, en de ouders en de kinderen stellen onder de tucht van uw heilig woord en wet, opdat zij buigen onder dat gezag van de koning die rein en zacht en lieflijk en wijs regeert. Bewaar ons ervoor dat wij worden overgegeven aan de levensverrotting, aan de levensvermolming, aan de innerlijke uitholling van de gezinnen, want gij weet wat er gaande is in het verborgen en in het openbaar. En wij vragen van u, heren, dat gij het leven uit het geloof aan de ouders wilt schenken, zodat zij daar in alle zwakheid en gebrek ook van mogen spreken met hun kinderen, en uit de nood van het leven en ook uit de blijdschap mogen handelen met hen. Erbarm u, heren, over allen die verpleegd worden in de ziekenhuizen, en waar ze ook zich maar bevinden, ge hebt mensen doorgeholpen en uitgeholpen. Laat zulk een eer bewijzen. Ge hebt ons allen met veel zegeningen omringd, sommigen zeer in het bijzonder. En wil gij geven dat zij er behoefte aan hebben om u alleen de eer te geven, om u alleen te smeken dat gij dat tot een zegen wil doen zijn. Heren, wij bidden u voor de dienst van uw woord over heel de wereld, in de opleiding van de dienaren hier en elders, voor de arbeid van de zending en de evangelisatie, voor allen die in dat werk gesteld zijn in de gemeente en er ver buiten. Heer, onze ogen zijn veel te kort om te zijn bij hen die ons lief en dierbaar zijn, maar uw ogen doorlopen de gehele aarde. En wij bidden van u dat gij al de zendingsarbeiders en arbeidsters in uw bijzonder opzicht en hoede en tucht wilt nemen, en dat uw oog op hen mag zijn in alle omstandigheden van het leven, in hun huwelijk, in hun gezin, in hun ambt, in hun bezigheden, en wil gij dat woord, dat werk ook rijk zegenen, zoals gij dat alleen maar kunt, boven ons bidden en danken uit. Want gij hebt het zelf laten getuigen dat wij mogen planten en dat wij mogen nat maken, maar dat van u alleen de wasdom is, daarom mogen wij van u grote gedachten hebben. Neem weg alles wat ons lichamelijk en geestelijk in de weg zou kunnen staan, door die geest der vrijmoedigheid, die geest van de vrijheid, die geest van de blijdschap, die geest van de grootmoediging. En dat de gemeente gesticht, dat is gebouwd, mag worden op het enig fundament dat gij gelegd hebt. Hoor ons gebed en neem onze zonden weg. Neem onze onbekwaamheden weg. En zalf ons met die zalving van uw heilige geest. In Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 23, de vragen 60 en 61. Zondag 23 van de Heidelberger Catechismus. Vraag 60 en 61. De vorige keer hebben wij gesproken over de 59ste vraag. Die luidde: maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Waarop het antwoord was dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 85, de versen 2, 3 en 4. Er is tijdens dit zingen één collecte, en die is bestemd voor de kerkvoogdij, die we hartelijk bij u aanbevelen. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor de oude kerk, niet minder aanbevolen. Woensdagavond om 19:30 hopen wij hier bidstond voor het gewas en arbeid te houden. Woensdagavond om 19:30. De mannenvereniging zal in verband met de bidstond op vrijdagavond om 19:30 worden gehouden. Wij zingen Psalm 85, vers 2, 3 en 4. Thank you. Zou zondag 23 gemeente een spil, een scharnier kunnen noemen? Ander beeld een inzameling van de vruchten die tot nog toe vanuit de 12 artikelen zijn opgelezen. Samenvatting uit de samenvatting, omdat toch de 12 artikelen waren en zijn een samenvatting van de leer des geloofs. En als we de hele 12 artikelen in één zaak willen samenvatten als baten, als vrucht, dan is dat de rechtvaardiging uit het geloof. We hebben de vorige keer uitvoerig stilgestaan bij de vraag: wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En het antwoord was kort maar krachtig: dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. We hebben successievelijk stilgestaan bij het voor God rechtvaardig zijn, in zijn majesteit. Zoals we hem ook zagen verschijnen aan Habakkuk en Habakkuk 3. En Habakkuk zijn gebed bidt in de diepste vernedering, in vrezen en beven en tegelijkertijd in die meest volmaakte vrijheid en overgave, dat God bij hem was. We hebben de nadruk gelegd op het voor God rechtvaardig zijn. Dat wil zeggen dat alle maatstaven die u en ik zo in het gewone leven aanleggen ons ontvallen. En alle zelfrechtvaardiging bij de wortel wordt afgesneden. En toen hebben we gesproken over het in Christus zijn, onder zijn hoge heerschappij, als een rank in hem, als de wijnstok ingelijfd zijn, op hem betrokken zijn, uit hem leren leven. In Christus voor God rechtvaardig zijn. Dat wil zeggen helemaal beantwoordend aan de bedoeling en de eis van God. Daarbij een erfgenaam van het eeuwige leven. En nu vanavond komen wij toe aan de vraag hoe, dus niet alleen dat, maar hoe bent u nu rechtvaardig voor God? Mag ik het nog iets anders vertalen? Hoe bevindt gij uzelf in dat rechtvaardig zijn voor God? Dat is dus een volgende vraag die rechtstreeks voortvloeit uit de eerste. Niet dat de eerste boven onze hoofden bleef zweven, we zagen dat, maar wel dat omdat het hier zo heel nauw luistert, wij scherp zullen horen hoe een mens rechtvaardig voor God is. Wel, het antwoord is alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En dan krijgen wij de bevinding van het geloof al zo, dat al is het, dat mij mijn conscientie aanklaagt dat ik tegen al de geboden God zwaar gezondigd, geen daarvan gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, in staat ben, nochtans God. Nu willen wij dus eerst hebben, gemeente, over de vraag hoe staat een christen daar nu? En dan wordt er gesproken over de conscientie, alzo dat al is het dat mij mijn conscientie mij aanklaagt. Conscientie betekent letterlijk medeweten, met God meeweten, met God meegetuigen. Dat kan natuurlijk alleen wanneer onze conscientie is afgestemd op het woord Gods. Wanneer de kompasnaald van onze conscientie helemaal gericht is op de richting die God gaat. Want het geweten kan ook een doedelzak zijn, een harmonica. Het geweten kan ook vergroeid zijn. Want we moeten altijd wat voorzichtig zijn met een direct beroep op ons geweten. Omdat in ons geweten vaak ook zoveel vooroordelen meeklinken. Maar inderdaad is dat geweten er. Maar het geweten is alleen zuiver wanneer het helemaal luistert naar de woorden Gods. Er zijn mensen die hun conscientie met een brandijzer hebben toegeschroeid, zegt de apostel. Dat is vreselijk. Wanneer die conscientie nauwelijks meer reageert. Er zijn consciënties die zo verknoeid zijn dat ze moord en brand gillen over een bepaalde zonde van een bepaald mens. Maar die de grote balken die in eigen oog zitten nauwelijks ziet, laat staan, registreert. Dat onderstreept de noodzaak, gemeente, dat wij onder God en zijn geest zijn. Hier is dus een conscientie afgestemd op het oordeel Gods. Het oordeel van zijn heilige wet, want God en zijn wet zijn één. Zijn wet is niet iets wat buiten God staat en tegenover God staat. Nee, dat is God in zijn willen. Zo heb ik u gemaakt. Zo wil ik dat gij zijt. En die conscientie spreekt de taal van de boetvaardigheid. Velen tobben met de vraag of hun geloof wel echt is. Leg uw hart ernaast wat uw conscientie getuigt. En hoor wat hier staat. De eerste aanklacht is dat ik tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd heb. Dat is een hele zaak, gemeente. Want de 10 geboden, dat is een levend geheel. Dan kun je me niet één gebod uit isoleren en zegt, kijk, met dat ene gebod heb ik moeite, de rest zal wel gaan. Stel dat dit zo is, en dat is niet zo, maar stel, dan zegt Jacobus, indien iemand in één gebod struikelt, staat hij schuldig aan al de geboden Gods. Waarom? Omdat één van Gods geboden, dat is maar een deelaspect, dat is maar een deel van de wil van God. Maar die wil van God is een eenheid. Tegen al de geboden Gods, wat is onze hoofdzonde? Waaruit allerlei andere zonden voortkomen, wel ons ongeloof. Dat we niet geloven wat er boven de wet staat. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Dat wij als God willen zijn en dat vlees zich aanmatigt om de Heilige Geest te beoordelen. Dat is onze hoofdzonde. Nog gemeente, laten we nu eens eerlijk zijn tegen hoeveel geboden hebben wij gezondigd. Laten de jongens en meisjes hun hart eens openleggen en zeggen ja. Met dat gebod heb ik moeite. 1, 2, misschien ten hoogste 3. Maar de Heere gaat met ons al zijn geboden langs. Vanuit dat opschrift, ik ben de Heere uw God. Geen andere goden. Geen andere wijze van Gods vereering dan ik geboden heb. Geen ontheiliging van mijn naam en dag. De eerbied voor de ouders en overheden. Het ontzag voor het leven van de naaste. Voor het huwelijk van de naaste. Voor het bezit van de naaste. Voor de naam van de naaste. Om tenslotte de diepste steek te krijgen in de begeerlijkheid. Zwaar. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Dat is dus een conscientie die is afgestemd op de heilige woorden God. Tweede aanklacht. Dat ik geen daarvan gehouden heb. Want het is niet alleen zo dat wij God geen kwetsuren in zijn wil, dat is in zijn wet, hebben toe te brengen. Maar dat wij die integraal, dat wil zeggen zonder enige verkorting, zonder iets vernauwd of versmald te zijn, volbrengen. En dat van harte en geheel. Dan houden misschien tollenaars over. Dan houden misschien fariseeën over. En dan mag misschien iemand zeggen als de rijke jongeling, ik heb al die dingen onderhouden van mijn jeugd af. Maar God maakt eerlijk gemeen. In een algemene schuldbelijdenissen hebben wij vanavond minder behoefte dan ooit. Want het is de gemeenste, de meest huichelachtige manier om zich aan de greep Gods te ontworstelen. En ook de meest schijnheilige manier. Het gaat, gemeente, dat wij ons hart, onze conscientie naast de wil van God leggen. Wij lijken vaak op groothandelaars in turf. En die kijken niet op een turfje, zegt de volksmond. Ja. Yeah. En zo lijken wij groothandelaars in de zonde. Dan kijken we niet op een zonde. Maar God wel. Dat wil zeggen, gemeente, dat hier de zonden van de nalatigheid aan de orde komen. Nagelaten wat klaar gebolden is. En dan weer terugvallend op de kern van de wet, dat is hoe leeg aan liefde tot God en tot de naaste. Want de liefde is de vervulling van de wet. Tweede aanklacht. De derde is dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, in staat ben. Gemeente, dat is het diepste wat hier gezegd wordt. Staat hier niet dat deze christen elke dag elke boosheid doet, dat zeggen de huichelaars. Ook in ons midden. En die gaan met een beroep op de zonden van Gods kinderen door. Met de zonde. Maar gemeente, er staat geneigd. Dat wil zeggen, ik heb de ligging. Ik ben ertoe in staat. En wanneer mensen over de richel of over de tong gaan, dan moet u altijd maar denken, die kiemen en zaden van al die zonden liggen ook in mijn hart. De gemeenste zelf. Want ons hart is een wereld in miniatuur. En we hebben deel aan de wereldzonde, aan de zonde van ons land en volk en vorstenhuis en van onze kerk en van onze gemeente. In allerlei vormen van hoogmoed en godslastering, razernij, geweld en overspel. Dat wil niet zeggen dat deze man zegt dat hij het doet. En zei een oude man, je moet wel alles worden, maar niet zijn. Hij wou ermee zeggen, als je beschuldigd wordt van binnen dat je een huichelaar bent, dan zijn we dat ook en we zijn het tegelijkertijd niet, als het waar is. Als daar de beschuldiging komt, noem ze maar op van welke aard, je moet alles worden. En toch niet zijn. Kijk, dat is het met deze christen. Nog steeds tot alle boosheid in staat. Mag ik het samenvatten? Dan kan ik het zo zeggen. Zwaar gezondigd, dat is. Het was met mij niets. Geen daarvan gehouden. Het is vandaag ook nog niets met mij. En nog steeds tot alle boosheid in staat. Dat wil zeggen, het zal ook nooit wat met me worden. Ja, zegt ge, maar dat is me te gortig. Dat kan. Maar zo staat het hier op voetspoor van de schriften. We worden afgeschreven, gemeente. Nu heeft een christen twee ogen gekregen. Zelfs al zou die in het gewone leven maar één oog hebben. Met dat ene oog ziet hij onder het licht van boven waar hij vandaan komt, wie hij geweest is, wat hij is en wat hij blijft. En met dat andere oog, gemeente, slaat hij, kijkt hij naar wat God zegt en wat God doet. Want het merkwaardige is dat op deze drievuldige aanklacht volgt het woordje nochtans. Hoewel, toegegeven dat, mijn medeweten met God, mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden God zwaar gezondigd. geen ervan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid in staat ben. Nochtans God. Dat woordje nochtans lazen wij onder andere in Habakkuk 3. U kent dat aangrijpend gebed van deze aangrijpende man, die onder de hoge majesteit ziet wat God in zijn werkwinkel aan het doen is en ook op de aarde aan het uitvoeren is. En dan zit Habakkuk in een allermoeilijkste positie. Hij vertelt dat de vijgenboom niet bloeit, dat is een ramp in Palestina. Dat er geen vrucht aan de wijnstok is, een van de hoofdinkomsten van het volk. Dat het werk van de olijfboom ligt en de velden geen spijs voortbrengen. En men de kudde uit de kooi zal scheuren. En dat er geen rund op stal zal staan. Zo zal ik, zo staat hier, nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Kijk, gemeente, dat is het wondere woordje nochtans. Daar moet u uw bril voor opzetten, bij wijze van spreken, om daar eens een hele tijd naar te kijken. Dat woordje nochtans, het is allemaal waar. Ontroerend waar. Maar nochtans, meent u, dat is een spanningsvol woord. Want met dat andere oog kijkt de christen naar God. Nochtans God. En dat is het wonder van het geloof dat het luistert. Bidden, zo hebben we deze dagen met de catechisanten besproken, is spreken met God. Ja, maar je kunt met evenveel recht zeggen, bidden is luisteren naar. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dat heilige zwijgen onder de majesteit God, kent u dat? Stil zijn. Dat uitgepraat zijn, telkens opnieuw. Want wij gaan telkens door het nulpunt. Luisteren naar wat God zegt en hem niet in de rede vallen. Maar dat de mens verstomt. Als mens zwijgt, kan God pas aan het woord komen. En God begint nooit bij de mens, maar altijd bij zichzelf. Nochtans God. Bijvoorbeeld dat hij zegt, ik delg uw overtredingen uit als een nevel. Gemeente, ik zal nooit meer op u toornen. En ik zal nooit meer op u schelden. Want bergen mogen wijken. Dat is wat zijn berg wijkt. En heuvelen mogen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, nog het verbond mijns vredes, zegt de Heere, uw ontfermer. In dat woordje nochtans, gemeente, zit heel de verzoening besloten. Zit de zending van de Zoon door de Vader. Zit heel het heilig lijden en sterven van Christus. Zit zijn begrafenis, zijn helle lijden, zijn helle vaart, zit alles in. Nochtans God. En nu gaat God rekenen. Eerst vanuit zijn wet. En hij zegt, jij deugt helemaal niet. Je bent een deugniet. En nu rekent hij uit het evangelie. Dus niet met elkaar in strijd, dat zien we straks. Maar het evangelie is louter belofte, louter gave. En God rekent ons iets vreemds toe. Hé, zegt u, wat is dat? Wel, Hij rekent ons iemand iets toe wat helemaal niet door ons is tot stand gebracht. Er zijn nogal wat jongens en meisjes en ook wel ouderen die wat moeite hebben met de erfzonde en zeggen dat is een vreemde schuld. Schuld van een eerste mens die ons zou worden toegerekend. Ach, vraag waarom ligt. Want u beaamt het elke dag, die keus van Adam. Maar tot op zekere hoogte is het een vreemde schuld die geëigend wordt. Heeft God heel wat aan te doen voordat een mens daar zijn hoofdje onder buigt. Maar gemeente, het is niet alleen over de lijn van Adam dat God rekent. Hij rekent ook over de tweede Adam heen. Dat wil een mens wel. Vandaar dat kerken en groepen bezig zijn om de leer der erfzonde maar grondig op te ruimen. En van een algemene genade in Christus uit te gaan om dan de wereld te gaan verbeteren. Maar haat die leer als de meest vreselijke ziekte. God rekent vanuit de wortel van Adams geslacht het hele geslacht schuldig. En God rekent vanuit Christus al de zijne rechtvaard. Part nog delen, niets voor gedaan. Gemeente, wat rekent God dan toe? Wel, de genoegdoening. Prachtig woord, dat gebruiken wij niet zo erg veel meer. Maar dat Christus voldaan heeft, niet zo koud als een kwitantie tekenen, wel nee. Maar dat hij in dat gaan staan van de plaats van de eerste Adam, God heeft hoog gehouden. En dat hij zijn geschonden recht tot boven de kolken van de dood heeft hoog gehouden. Dat betekent dat hij straf geleden heeft. U hebt in deze afgelopen dagen een breedvoerige discussie. De synode van de gereformeerde kerken, zoals die ook op onze synoden is gevoerd, kunnen lezen. Er zijn mensen die zeggen dat wij niet meer mogen spreken dat Christus de toren Gods tegen de zonde heeft gedragen. Ik heb dat proefschrift ook gelezen. En ik heb zelden op zo zwakke gronden, ondeugdelijke gronden, zulke enorme bijbelse waarheden zien wegexegetiseren. Het is aangrijpend. Als een mens met zijn verdorven, als die nog zo spits en geslepen met zijn verdorven reden wegschuift wat God openbaart. Christus heeft genoeg gedaan. Hij moest het betaamde hebben. We hebben daar meermalen over gesproken, daarom kort. Dat wil zeggen, hij leed de straf. Zijn genoegdoening. God bleef God. En het was niet een genoegdoening die wij uitzochten, maar die God uitdacht, die God gaf. Niet een Christus die tussen beiden trad waarvan u zegt, waar komt hij vandaan? Nee, van God uit. Maar toch, in die gehoorzaamheid, zijn we aan het tweede. Hij deed de geboden Gods. Hij deed ze van binnenuit. Hij deed ze helemaal. En hij deed ze van harte. En hij bleef in de wil van de Vader. Dat is een genoegdoening. Dat is een gerechtigheid. Dat is een heiligheid. Kijk, die Bijbelse woorden moeten de jongens en meisjes leren op de catechismus. Jo. Moet je eens naar een school gaan. Moet je eens naar een MAVO gaan. Of je daar niet wat Franse woorden en vormen moet leren. Om de jongen maar eens naar de middelbare school gaan. Kijk gemeente, die Bijbeltaal, die is niet onverstaanbaar. Zeker, er zijn enkele woorden die vervangen moeten worden, maar dat is de zaak niet. Daarom moeten uw kinderen ook zo trouw op catechisatie komen. En u moet erop toezien dat ze die korte vraagjes en antwoorden, waar de meesten helemaal geen moeite mee hebben, uitzondering daar gelaten, dat ze ze grondig leren. Overhoort ze maar. Zeg, jongen, nou eens even kijken of je ze kent. Want voorlezers op de catechisaties heb ik niet nodig. Maar dat de ouders daarin ook meeleven. En dat gaat goed. Maar het kan nog beter. En daarom hebben de ouders er ook op toe te zien, nu het er toch over hebt, dat ze de kinderen niet voor alle wissewasjes thuis houden. Ik vraag wel eens, waar ben je de vorige keer geweest? Ja, ik moest oppassen. Moest dat zo? Houdt u daarvoor uw kind thuis? Moet u de directeur van de MAVO eens leveren, heer? Moet u de directeur van de middelbare school in Voorburg eens leveren? Moet u uw chef eens leveren? Dat u zegt, ja, ik kom vandaag niet, want ik moest oppassen van mijn moeder. Hoe hoog staat dat eigenlijk genoteerd, gemeente? Catechisatie voor alles. Dan verzetten we maar wat. Tweede. Ben je geweest, ja, er was een verjaardag. Nou, dat is even feit. Dacht u dat die verjaardag in het water viel als die jongens en meisjes een uur weg waren? Geen sprake van, anders verzet u de verjaardag zo hoog. Hebben de catechisaties gesteld dat we zo'n uur uitbuiten om de jongens en meisjes wat mee te geven, dat ze de Bijbelse woorden leren. De Bijbelse taal leren, de geloofstaal. Dat God het mocht zegenen. Gemeente, dat was naar aanleiding van die woorden genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. En dan moet u eens op letten. Daar zit een symmetrie in. Daar zit een tegenstelling en een overeenstemming in. Enerzijds tegen al Gods geboden zwaar gezondigd. Hij genoeg gedaan. Geen daarvan gehouden. Christus gehoorzaamheid. Nog steeds tot alle boosheid instort. Christus heiligheid. Onbesmet. Gemeente, dat rekent de Vader toe. Zo volkomen. Zo werkelijk. Dat de catechismus zegt dat het is alsof ik nooit zonde gekend nog gedaan had. Tja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Wat zijn we daar ver aan ontzonken, gemeente. Deze reformatorische leer is één stuk levensblijdschap. Wat moeten wij ons laten smaten in onze eigen kerk en andere kerken, dat deze leer achterhaald is door een andere leer? Van hoe vind ik God in de naaste, alsof dit ooit verandert. Gemeente, wat is dat groot, dat God zo rekent, dat hij van een zondaar die moet zeggen, ik ben van top tot teen melaats, dat hij zegt, en ik zie geen spatje in je. Je bent volkomen rein. Volkomen heilig. Volkomen rechtvaardig. Maar dan, in een ander. In Christus. Dan komen we weer terug op het begin. Het in Christus zijn. Het is maar geen spelletje met je verstand, ja, kun je denken. Dat is een levenswerkelijkheid, dat je door al de bodems heen zakt. Want Christus ligt altijd beneden ons, dat weet u wel. En dat u op hem zingt. O gemeente, wat zet hij in de rechte staat en stop. En dat knappen wij nu nooit op, maar God doet dat nochtans. God. Het voorhangsel scheuren wij niet van beneden naar boven, maar dat scheurt God van boven naar beneden. Boven naar beneden. Gemeente, dat is wat. Dat God het openbaart. Het laat zien. Aan dat oog des geloofs. Dat is zo'n ontzaglijk wonder, omdat hier Christus want ik zou ook kunnen vertalen dat de Vader de Heer Jezus geeft en dat Hij zijn verdiensten toerekent. Er is het nog eenvoudiger gezegd. Zo werkelijk dat God zijn volk rekent en zegt, gij hebt dat alles gedaan. Gemeente, dat is louter genade. Wanneer deze belijdenis van de loutere genade zonder enige verdienst in verval raakt, dan komt de mens omhoog. In zijn goddeloosheid en in zijn vroomheid. Maar genade, dat maakt ons zo klein dat we daarin aanbidden. Zonder enige verdiensten van mijn kant. Uit loutere genade. Loutere genade. Gemeente, dan wordt tenslotte de vraag gesteld hoe dat dan met het geloof zit. Of dat soms, heeft er soms in dat geloofwaardigheid zit. Is het om de verdienst of om de waardigheid van uw geloof? Dat is een heel oud strijdpunt. Er was een dominee die zei, ik geloof dat ik geloof. Dat is een wonderlijk geloof. Dat is een wonderlijk geloof. Want het geloof gelooft niet in zichzelf. Maar het geloof gelooft in Christus. Het geloof is God zeer aangenaam. Want zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Maar het geloof dat steunt nooit op zichzelf, stel je voor. Dat is ook de fout, gemeente, van mensen die spreken over geloof waarvan je denkt, waar is God? Waar is God? Waar is de veroordeling? Waar is de vrijspraak? Waar is de verootmoediging? Waar is de blijdschap? Kortom, de hele scala van aandoeningen die daarmee gepaard gaan. De hartstocht voor de vrije genade zat zo in de reformatoren, zo diep, dat zij doorgingen tot het laatst. Die parel van vrije genade ongeschonden aan het nageslacht over te geven. Paulus was nog maar 10-20 jaar dood en de mensen weken al van zijn leer af. En Luther heeft tijdens zijn leven gezegd dat er zware buien boven Wittenberg gingen. Omdat hij voorzag dat er mensen opstonden die deze leer zouden verknoeien. En hij heeft het goed gezien. Want Melanchthon, ere wie ere toekomt, maar ook schande wie schande toekomt, heeft deze parel nogal verduisterd. En daarom, gemeente, hebben wij God dag en nacht te bidden. Niet dat we een zuivere leer hebben waaraan het leven ontzonken is, want dan verdwijnt alles, dat zien we toch in onze eigen kerk, dat zien we in andere kerken, dat gaat zo maar door. Maar hebben wij God te bidden dat in die geslachten die parel wordt bewaard en ontdekt. Moet maar eens naar die ogen van jongens en meisjes kijken als ze voor het eerst ontdekken dat er een ander leven is. Geestelijk leven. De hartstocht voor de vrije genade. Wat is nu het geloof? Wat is nou de plaats van het geloof in de rechtvaardiging? Wel, gemeente, dat geloof dat kunt u het beste vergelijken met een leeg vat. Dat helemaal gevuld wordt met Christus. Dat geloof dat kunt u het beste vergelijken met een spons die zich helemaal volzuigt. Uit het woord, uit de belofte, uit de Christus. Dat geloof, gemeente, is een instrument, een kanaal. Een lege hand. Mag ik nog een liefelijker beeld gebruiken? Het geloof is klimop. En het eigenschap van de klimop, dat weet u allemaal, is dat hij nooit op zijn eigen benen kan staan. Maar die slingert zich om de stam van een boom. En zonder die boom is die klimop weg. Is die verloren. Als u nou zegt, wat is nou de plaats van het geloof en u ziet die klimopplan staan, dan zegt u, ja, nou weet ik het weer. Ik hoop dat u dat ook beleeft, dat u zo als een rank uit Christus, maar ook u slingerend om Christus, hem omhelzend in het woord der belofte, dat ge zo uit hem leeft. Want het is niet de bedoeling van de catechismus dat het geloof nou eens een zeer nauwkeurig wordt bespied, zoals we een kunstoog uit elkaar draaien en zeggen, kijk jongens, zo en zo zit dat in elkaar en dan is het weer gebeurd. Nee, gemeente, maar dat wij afsnijdend ook elke gedachte van de verdienstelijkheid van het geloof en van het genade karakter van het geloof en met Christus en met het middel dat ons aan Christus lijmt en doet vastkleven, alleen God eer geven. Dat is, gemeente, alleen door het geloof. En nu zegt de catechismus erbij dat ik geen andere manier deel krijg aan Christus in zijn genoegdoening, aan zijn gerechtigheid, aan zijn heiligheid, dan door dat geloof. Gemeente, wat is dat geloof noodzakelijk? Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Wie dat hier Abraham na zegt, die is rechtvaardig. Als iemand zegt, een klein meisje hier in ons midden, of een kleine jongen, of een man, of een vrouw, God kent haar harten, ik geloof, dan is hij in dat geloof rechtvaardig. Want het geloof rechtvaardigt naar zijn inhoud. Niet naar zijn eigen kracht. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Geloven en leven is in met de Bijbel verbonden. Wij moeten de rechtvaardiging niet als een stuk uit de Bijbelse boodschap uitpellen en die helemaal apart zetten, maar organisch doen vervlochten zijn met het geloof in God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wie in hem gelooft, die heeft hem ook. Gemeente, dat geloof begint altijd bij de boetvaardigheid. Gaat er ook in voort. Maar het geloof hongert en dorst ook naar de gerechtigheid. Zo'n honger en zo'n dorst naar Christus in zijn gerechtigheid, dat het de toevlucht deed. En dat God op die weg wel de nodige inkepingen geeft met zijn heilig en goddelijk recht. Want er is geen bevrijdender zaak dan het recht Gods. Wanneer we geopereerd moeten worden, dan maken we alle dansen om deze zaak te ontspringen. Doe niet zo gauw. Kan het niet anders. Zou men niet wachten. Men niet uitstellen. Totdat het tot de mens doordringt, er is geen andere weg dan het bevrijdende mes. Gemeente, het recht Gods is wel afsnijdend, maar is vooral bevrijdend. Er is geen bevrijdender prediking dan wanneer het genade karakter van het evangelie op de voorgrond staat in harmonie met het recht. U hebt straks gezongen dat de vrede met een kus van het recht wordt begroet. Prachtige uitdrukking in die berijmde psalm. De vrede wordt met een kus van het recht begroet. God is bevredigd, voldaan in zijn Zoon. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En heeft ook de vrucht, dat is de vrede met God, door het geloof in Christus Jezus. Wordt ook in hem gerekend tegen al de beschuldigingen van de duivel in. Nu zegt de catechismus dus dat het geloof geen verdienstelijk karakter heeft, maar wel een toe-eigenend karakter. Mij toe-eigenen. Het geloof is ontvangend. Wie dat eruit snijdt is Rummelstrand. Het geloof is ook aannemend. Wie dat eruit snijdt is leidelijk in de verkeerde zin van het woord. Het zijn twee kanten. Eerst ontvangt, maar ook zich toe-eigenend. Daar zit de vraag. Mag ik het mij toe-eigenen? Er zijn mensen die, wanneer God met een van zijn woorden tot hen komt, menen dat ze God er een dienst mee doen om die woorden allemaal naar God weer terug te gooien en zeggen: niet voor mij. Zou u daar goed aan doen? Of zou u eens eerbiedig luisteren? Niet dat het met u wat is, nee, maar dat het met God wat is. Luisteren naar hem, wat heeft hij in dat woord tot mij te zeggen? En niet om op die woorden Gods te gaan zitten, trouwens, daar krijgt u de kans niet voor, want dat is dynamiet. Maar om die woorden te overdenken en vooral om er biddend op te pleiten, dat heeft God zo graag. Maar God vindt het helemaal niet mooi dat u in uw ongeloof zijn woorden in zijn gezicht teruggooit. Moet u heus niet denken dat u zo rechtzinnig bent. U luistert, zeg, kan dat mij toe-eigenen? Daar is de geest voluit in werkzaam. Voluit. Maar als de geest werkzaam is, dan zijn wij ook werkzaam. Moet u maar goed onthouden. Want de geest kweekt geen luie mensen. Gemeente, wat een wonder dat wij de troost van de rechtvaardiging hebben naar de mate van ons geloof. Heb ik een heel klein zwak geloof, dan heb ik een heel kleine troost. Maar geeft God me een groot geloof, bijvoorbeeld als van de Canaanees, dat is een groot geloof, dan heb ik een grote troost. Daarom mogen wij zo vragen: Heere, vermeerder ons het geloof. Gemeente, wat is het een wonder als we daar deel aan hebben. Hoe gevaarlijk om in onze eigen weg voort te gaan. Het is een wonder als we daar deel aan hebben. Dat we een God hebben die vergeeft en vergeet. En dat een zondaar door het geloof die vergeving ontvangt en het toch nooit vergeten kan. Dat is ook Gods bedoeling. Het is Gods bedoeling dat wij de vergeving geloven en nooit vergeten uit hoe groot de nood en dood we zijn verlost. God houdt de wond open. God houdt patiënten op zijn hemelspreekuur, die telkens terugkomen. God maakt ongedaan wat wij nooit meer goed kunnen maken. Dat is het onherroepelijke van de zonde. Er zitten hier wel mensen die zeggen: kon ik het maar eens overdoen? Het is de vraag of je het dan beter deed. Het is onherroepelijk. Je kunt nooit een van uw valse, leugenachtige woorden terughalen. Nooit. Je kunt wel vergeving vragen. Gemeente, wat is dat een wonder dat we een God hebben die vergeeft en vergeet. Het Nederlandse volk trilt over de wonden uit de oorlog. De revolutionairen wroeten er net zo diep in om de mensen maar zoveel mogelijk pijn te doen en er hun eigen slag mee te slaan. Sommigen hebben dat nog niet eens in de gaten. Wij kunnen niet als Nederlands volk zijn iemand vergeten. Laat staan vergeven. Maar dat komt niet uit de hemel, dat komt uit de hel. Maar God vergeeft en vergeet. Maar een mens vergeet het niet. Waar die vandaan kwam en komt. En waar God hem brengt. Hij wil het niet vergeten. Om er God eeuwig voor te danken. Hij mag het niet vergeten. Omdat God zegt: vergeet nooit één van mijn weldadigheden. Amen. Wij zingen uit Psalm 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden en wat er meer volgt. Laat ons bidden. Heere, schenk ons dat rechtvaardigend geloof. En bevestig ons daarin. Dat wij alleen uit het geloof gerechtvaardigd zijn. Ondanks de drie felle, hart en ziel doorsnijdende aanklachten. Dat gij rechtvaardig rekent. In die goddelijke overschrijving. Op onze giro die alleen maar met rode cijfers is vervuld. Dat onbegrijpelijke wonder dat gij de goddeloze rechtvaardigt om niet. Laten zulke goddelozen opspringen van vreugde. Mensen die bankroet zijn gegaan en gaan verblijd worden met uw goddelijk deel. En de aarzelenden die zeggen: ik zou zo graag dit willen weten en dat willen weten, dat gij ze op hun dak stuurt, uw heilige wet, met zijn zielsdoorborende aanklachten, dat ze niet nog een plusje erbij moeten hebben, maar dat gij ze alles uit de handen slaat, opdat gij zelf, Heer Jezus Christus, die onze gerechtigheid zijt voor God, u aan hen openbare, kentmaken. En dat er vanuit de gemeente een voortdurend gebed mag opgaan voor de doorwerking van het woord en de geest ook in hun kinderen en kleinkinderen. Opdat gij de kandelaar niet wegneemt. Maar dat gij het woord van het evangelie hier en op vele plaatsen moogt laten verkondigen. Wil u erbarmen, heren, over mevrouw en meneer de Reuver in Zwitserland, die gij daar een goed onderkomen hebt bezorgd, wil gij geven dat wij in de gebeden, in de dankzegging, in de voorbidding bij hen zijn. En dat gij aan ons mocht geven wat gij voor ons goed vindt. Erbarm u, heren, over onze kinderen. Over onze kleinkinderen, als gij ons die gegeven hebt. En wil gij ze dopen met de Heilige Geest en met vuur, en de kinderdoop waarmaken, de bevestiging daarvan, opdat dat geloof geteeld wordt, is op de teeltbodem en de bedding van de vreze Gods mogen zijn. Wil gij ze geven, heren, dat zij er doorheen mogen kijken en met de almacht van uw genade en Heilige Geest hen zeer nabij zijn. Wees met allen die in een enig ambt of functie de gemeente dienen. Wil gij zijn met allen die dienen bij het onderwijs. Wil gij in het bijzonder zijn met de vaders en moeders die elke dag examen moeten doen in de opvoeding van hun kinderen. Opdat er niet alleen kinderen geboren worden, maar ook worden opgevoed in de wegen van u. Verhoor ons en neem onze dankzegging aan voor al uw zegeningen in Christus Jezus, uw Zoon. Amen. Wij zingen uit Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Psalm 103, vers 6.
Oh.
verhef thans uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.